Ook namens mij iedereen van harte welkom in deze samenkomst. Het is een voorrecht dat we het woord van God met elkaar mogen openen. En ik wil dat op twee plaatsen met u doen. Allereerst in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 16. En daarna nog een aantal versen uit Romeinen, hoofdstuk 10. Maar we beginnen in Matthäus, hoofdstuk 16. En we lezen daarvan de versen 13 tot en met vers 16. Matthäus hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 16. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Daar staat in Matthäus 16, vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Tot zover Matthäus 16 en dan nog een aantal versen uit Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. Vanaf vers 9. Romeinen 10 vanaf vers 9. Daar lezen we: als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dat betekent, die zal niet teleurgesteld uitkomen. Tot zover deze twee gedeelten. We leven in een bijzondere tijd. Dat hoef ik u als Maranatha-gemeenschap niet duidelijk te maken, denk ik. Het is een tijd waarin we steeds meer kleur moeten gaan bekennen wie wij dienen, wie wij volgen, in wie wij geloven. En de tijd dat we een grijze muis konden zijn, die is voorbij. En ik denk dat het er steeds meer op aan gaat komen dat wij openbaar worden. Wie zijn we en voor wie leven we? Nou, de wereld laat dat soms heel duidelijk zien. Als men voor het Nederlands elftal is, dan hoef je daar vaak niet naar te zoeken. Sommige mensen die zijn volwassen, hebben een hoge functie, zijn soms vader van een gezin. Maar als ik dan zie hoe ze erbij lopen of hoe ze eruit zien, dan heb je het over volwassen mensen. Althans, daar ga ik van uit. Maar ja, ze schamen zich niet voor welke kleur ze zijn, om het zo te zeggen. Ze bekennen kleur. Nou, wat dat betreft, ik ga het er verder niet uitgebreid over hebben, het is mijn verleden geweest. Maar wat dat betreft geven ze wel duidelijk aan voor wie ze leven. En bekennen ze kleur. Maar ik geloof dat wij in een tijd zijn aanbeland dat wij dat ook steeds meer moeten gaan doen. Vroeger was het misschien heel gebruikelijk om, of was het heel gewoon, dat je een Bijbel las en dat je bepaalde normen en waarden erop nahield. Maar we leven in een tijd dat er enorme verschuivingen plaatsvinden. Niet alleen politieke en economische verschuivingen, maar ook op geestelijk gebied zijn er enorme verschuivingen, vinden er plaats. Een turbulente tijd en niets lijkt meer vanzelfsprekend te zijn. Iets wat misschien 10, 20 jaar geleden normaal was, dat is inmiddels abnormaal geworden. En iets wat abnormaal was, dat is inmiddels normaal geworden. En dat is de tijd waarin wij leven. En waarin onze jongelui leven. En dat is niet eenvoudig. En om dan in deze tijd pal te staan voor de Bijbelse principes, dat vraagt een heel bewuste keuze. Op heel veel terreinen. En dat betekent, als je kleur gaat bekennen, dat het leven er niet altijd gemakkelijker op wordt. Kijk, als je met de massa meebeweegt, dan is het niet zo moeilijk om vandaag te leven. Maar als u, als jij echt kleur wil bekennen, of kleur bekend moet ik zeggen, en uiting geeft aan wat er in je hart leeft, dat je de Heer Jezus wil volgen al de dagen van je leven, dan stuit je vaak op weerstand. U zegt ja, in de seculiere wereld. Nou, vandaag ook in de kerkelijke wereld. Want zelfs ook in de kerkelijke wereld staat men je soms vreemd aan te kijken als je spreekt over een huwelijk waar de Bijbel van zegt dat is iets voor één man en één vrouw. Die leven in wederzijdse toewijding en trouw. Als je vandaag in de kerk zegt dat je een pro-Israël standpunt inneemt, dan levert dat niet altijd juichende reacties op. Integendeel. Nou, ik zou een hele lijst kunnen noemen. Als het gaat om de valse ecumene, hoeveel kerken zijn er niet die zeggen, ach ja, al die godsdiensten, het leidt uiteindelijk allemaal tot één en dezelfde God en dat de een het zo noemt en de ander zo. Maar we komen uiteindelijk allemaal op dezelfde plaats terecht. We zijn allemaal kinderen van één vader. Nou, ik zou een hele lijst kunnen noemen. Maar het komt er steeds meer op aan dat we kleur bekennen. En je ziet het ook in de politiek terug. Ik ga geen namen noemen van alle andere partijen. Maar er zijn heel veel partijen die ook de C nog in hun naam hebben. Die zich uiteindelijk al aanpassen aan, het hedendaagse denken. Die water bij de wijn doen en die drempel verlagend werken of actief willen zijn in de hoop maar de wereld binnen te halen. Nou ja, ze halen inderdaad de wereld binnen, maar wel op een manier die ze niet, althans niet voor ogen hebben. Je voelt wel aan, het komt er steeds meer op aan, waar staan we eigenlijk voor? Beter gezegd, voor wie leven we? En dat maakt je vaak niet populair in sommige kleinere verbanden van familie en vriendenkring. Maar soms ook in de kerk waarin je staat. U wilt niet weten wat voor mails ik soms krijg van mensen die kerkelijk betrokken zijn. En die zeggen, ja, dit en dat kan ik al niet meer zeggen in mijn gemeente. Dat is de tijd waarin wij leven. Dus de scheiding loopt dwars door de kerken heen. Dat gelooft u toch wel of niet? En nou neem ik u mee naar Matteüs hoofdstuk 16. En dat vind ik een heel bijzonder hoofdstuk. Heel bijzonder de verzen die wij gelezen hebben. Toen Jezus, vers 13, gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi. Nou, dit gedeelte, dat vindt u in andere evangelieën ook terug. Onder andere in Lucas hoofdstuk 9. Maar dit is een gedeelte waarin de Heer Jezus met zijn discipelen rondwandelt in Israël. En waar is hij gekomen? In Caesarea Philippi. Nou, dat is heel actueel. Dat is meer in het noorden van Israël. Daar waar heel veel mensen nu verdreven zijn vanwege de raketinvallen. In het noorden zijn zo'n 100.000 mensen vertrokken naar elders om in veiligheid gebracht te worden. Maar dit, waar de Heer Jezus, deze regio waar de Heer Jezus zich bevindt, dat ligt dus in het noorden van Israël. Verwar het niet met het Caesarea aan de Middellandse Zee, daar bent u misschien wel eens geweest, ook een prachtige plaats. Maar dit is niet zozeer een plaats, maar een regio, een gebied, een omgeving. En hij wandelt rond met zijn discipelen en hij komt tot een heel belangrijke, ja misschien wel de meest belangrijke vraag in het leven van zijn discipelen, maar ook in het leven van u, jou en mij. En dat is best spannend, vindt u niet? Ik merk dat veel preken, die zijn heel globaal. En dat vinden de meeste mensen prima. Dan zet je globale geschiedenis uiteen. Maar de Heer Jezus komt altijd dichtbij. Wat dat betreft ben ik echt calvinistisch of reformatorisch, dat elke preek ook een toepassing moet hebben. Want het komt uiteindelijk aan op je persoonlijke leven. Je kan heel technisch de dingen verklaren, maar over de hoofden van mensen heen preken. Of je kan een zondagsschool verhalen en ja, je gaat weg zoals je gekomen bent. Maar de Heer Jezus kwam altijd dichtbij. En dat is logisch. Want hij is altijd uit op hartsverandering. Je zal zeggen, ja, maar je weet niet in wat voor gezelschap je bevindt. Wij zijn wel Maranatha Ermelo. Wij kennen de Heer Jezus allemaal persoonlijk. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Daar kan je niet zomaar van uitgaan. En als u de Heer Jezus wel persoonlijk kent, dan is het ook belangrijk om uw leven te toetsen of een verdiepingsslag te maken, toch? Dus het gaat ons allemaal aan, Matteüs 16. Hij neemt zijn discipelen mee naar het noorden van Israël. En u zal zeggen, ja, waarom benadruk je dat nou zo? Nou, ik vind twee dingen belangrijk. Hij neemt zijn discipelen mee. Dat waren zijn volgelingen, zijn leerlingen, zijn vertrouwelingen. Naar een heel bijzondere regio. Wij zouden vandaag zeggen, het was niet de Bijbelbelt. Caesarea Philippi. En dat is het profetische wat hierin opgesloten ligt. Hij nam hen mee, laat ik het direct maar zeggen, en ik zal er zo wat meer over zeggen, naar een zeer goddeloze omgeving. Met allerhande occulte machten en krachten die daar zich manifesteerden. Wat kan ik over dat gebied zeggen? Nou, drie dingen. Allereerst werd in Caesarea Philippi de Baal aanbeden. Nou, en als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat de Baal werd beschouwd als de god van de donder en van de oorlog en ook de god van de vruchtbaarheid. En de aanbidding van Baal die ging gepaard met allerlei wellustige praktijken en vruchtbaarheidscultussen. Het ging gepaard met een enorme seksuele losbandigheid. En het ging zelfs zo ver, daar heeft u vast wel van gehoord, dat Baal, de aanbidding van Baal gepaard ging met het offeren van kinderen. Aangrijpend. En daarbij kwam dat de Baaldienst, maar vooral de Baalpriesters, zich openbaarden als vijanden van de God van Israël en ook van het volk van God. Dat is even heel kort geschetst. De Baaldienst. Nou, dat werd in het noorden van Israël bedreven. Caesarea Philippi stond bol van de verering en de aanbidding van Baal. Nou, daar zou je toch niet zomaar met je gezinnetje gaan wonen, toch? Of is erop uittrekken om dat gebied te gaan verkennen in zo'n goddeloze omgeving. En de Heer Jezus, hij wandelt met zijn discipelen door het land en hij is daar terechtgekomen. Wat kenmerkt deze regio nog meer? Nou, wie van jullie is er wel eens hier geweest in de Banias, Caesarea Philippi? Nou, er is een hoop werk te doen hier in Ermelo. Maar je kan nog steeds naar die streek toe en als je daar gaat wandelen, dat is een prachtig gebied. En als ik in het noorden ben, wil ik hier altijd naartoe. Dan kan je naar de plek in Caesarea Philippi waar de Griekse god Pan werd aanbeden. En als je vanavond even op Pan gaat googelen, dat is een afschrikwekkend figuur. Want hij had voor de helft een menselijk lichaam. En voor de helft van zijn lichaam was het een geit, of u het geloven wil of niet. Maar zo wordt hij afgebeeld. Met horens op zijn hoofd. Een afschrikwekkend uiterlijk. En hij boezemde de mensen daardoor moet ik zeggen, ook angst en paniek in. Daar zit het woord Pan in. Een afschrikwekkend figuur. En die god Pan was de god van het vee, van het woud en ook de god van de vruchtbaarheid. En hij symboliseerde ook extreme vormen van seksuele perversie. Nou, het is net 2024, zeg maar. Profetisch past u het hopelijk wel toe. En de verering van die afgod Pan, die vond plaats in en nabij een grot. En die grot kan je vandaag nog bezichtigen. Nou, of je daar heel opgewekt van wordt, dat is wat anders. Maar als je er bent, dan doe je natuurlijk je Bijbel open in Matteüs hoofdstuk 16. Daar gaat het over. En ik kwam er tot mijn schrik achter. Mijn vrouw, dat is even een geheimje, die speelt panfluit. Maar panfluit, die naam is afkomstig van de Griekse god Pan. Dus toen ik dit ontdekte, toen verliet ik met spoed mijn werkkamer. En ik ging naar beneden toe. En ik zei heilig verontwaardigd tegen mijn vrouw, weet jij wel wat voor fluit jij speelt? Maar goed, ze speelde nog steeds. Op dit moment is ze bezig met een sing-in. Dus. Maar daar komt die naam vandaan. Hij bewoog zich in een woud en hij boezemde de mensen dus angst en paniek in. Dus we hebben de Baaldienst, we hebben de Griekse afgod Pan. En last but not least, dicht bij die god Pan plaatste Herodes een beeld van de keizer. Een mens werd in dit gebied goddelijke eer bewezen. Nou, ook dat is 2024. De Romeinse opperheerser, wat een mens van vlees en bloed was, werd goddelijke eer bewezen. Nou, drie kenmerken, moet je maar even vasthouden, van Caesarea Philippi. En de Heer Jezus neemt dus zijn volgelingen dus niet mee naar Garderen of naar Ermelo of zo. maar naar Caesarea Philippi. In die omgeving gaat hij de meest wezenlijke vraag stellen. Als een toetssteen. En dat vind ik heel bijzonder. Samenvattend was Caesarea de regio, de plaats van diepe duisternis, ongekende seksuele losbandigheid en te midden van die tientallen afgoden tempels en machten van de duisternis. Ja, juist daar in het hol van de leeuw komt de Heer Jezus met de meest wezenlijke vraag. Bijzonder is dat, toch? Kijk, weet u, misschien, ik weet het niet hoor, want vroeger dacht ik, leefde ik maar op de Veluwe. Ik ben opgegroeid in de regio van Den Haag. En ik heb daar een heel verleden, ook toen ik de Heer nog niet kende. Toen dacht ik, ja, ik woon gewoon in een hele moeilijke omgeving om de Heer te dienen. Als je op de Veluwe woont, allemaal gemoedelijk en gezellig en fijn en allemaal kerkelijke mensen. Maar ja, dat dacht ik, hè. Dat dacht ik, alle respect voor jullie. Maar toen kwam ik op de Veluwe. Nou, toen viel de geestelijkheid mij ook wel wat tegen, als ik heel eerlijk ben. En toen zei een predikant tegen mij, Jacques, heb geen illusies. Na Genesis 3 is nooit meer wat geweest. Je kan overal wonen, je kan overal leven. Als je de geest van God maar in je hart hebt, dan heb je me enorm bemoedigd. Maar het is soms wel een toets als de Heer je meeneemt naar een moeilijke omgeving waar het niet populair is om de naam van Hem te belijden. Waar het niet in dank wordt afgenomen en Hij je daar beproeft wat er echt in je hart leeft. Hè? En of je nu in Den Haag leeft of in Ermelo. Ik denk dat we in een tijd zijn aangekomen die de kenmerken van Caesarea Philippi draagt. Dat is de tijd waarin wij leven. En als u niet blind bent, als u niet doof bent, ik heb er zomaar wat schetsen van genoemd, dan ziet u dit om u heen. Toch? De enorme groei van occulte machten en krachten. Mensen aanbidden vandaag van alles en nog wat. U moet eens in vensterbanken kijken, boeddha-beelden, et cetera, et cetera. Men zoekt hun toevlucht overal en nergens. Ik heb zelf jaren in de makelaardij gezeten. Nou, als ik naar de vensterbank keek, dan wist ik al ongeveer hoe het er binnen uitzag. En ik had ooit een klant. Ik deed altijd een gebed in mijn auto. Of ik mocht spreken waar ik spreken moest. Maar ik bad ook altijd, als ik zwijgen moet, dan wil ik zwijgen. En ik belde aan bij die beste man. En hij deed open en hij had zwarte kleding aan. Nou kom je dat meer tegen natuurlijk. Hij had een kaal hoofd, nou ja, dat kan gebeuren. Maar toen ik zijn kamer inliep, toen was het een en al duisternis. En hij had een vitrinekast staan. Daar had hij eerst een schedel bovenin staan. De bovenste laag en op de tweede laag stond het boek van Mein Kampf van Adolf Hitler. En zo openbaarde zich de duisternis daar. En ik had gebeden, laat me spreken waar ik spreken moet en zwijgen waar ik zwijgen moet. En toen vroeg ik naar zijn eigendomsbewijzen. Als je een beetje thuis bent, misschien is het helemaal nieuw voor je. Maar elk perceel in Nederland heeft een perceelsnummer en een letter en een plaatsnaam. Dus ik wilde zijn, als makelaar, als taxateur, wilde ik al die papieren hebben. En hij ging daarna op zoek en hij bleek in scheiding te liggen. En toen riep hij zijn vrouw bij zich, of zijn ex, want hij had de papieren gevonden. En toen zei hij, moet je nou toch eens lezen, joh. Je gelooft het bijna niet, hè? Maar het is echt gebeurd. En ze hadden het over, kijk dan wat ons perceelsnummer is. Weet je wat het was? 666. En op dat moment dacht ik, hé, dit is mijn kans. En hij was helemaal verwonderd en blij en hij kwam de kamer in. Ik zeg, heb je ze gevonden? Hij zegt, ja, zeker heb ik ze gevonden. En hij begon over dat nummer. Ik zeg, hecht je daar waarde aan dan? Hij zegt, nou en of? Ik zeg, nou, dan moet ik je iets verklappen. Ik ben van de andere kant. Ik ben van 777. En ik stond daar, netjes in mijn pak met mijn notitieblok bij me en mijn camera in mijn hand. En toen begon het te spannen. Toen ging het om het getuigenis aangaande de Christus der Schriften. En toen zegt hij 777. Ik zei, ja, dat klopt, ja. En toen kreeg ik de gelegenheid van de Heer om te getuigen van de hoop die in mij was. Van die ene naam. Wie zeg jij dat ik ben? En dat was zo'n genade, maar ik stond daar een beetje met kriek in de knieën en bevende handen, want ja, het was ergens een klant, commissie, hè? Je moet al wat verdienen ook. En ja, je kon het daar verknoeien. Of... En de Heer gaf zoveel genade dat ik die man het evangelie heb kunnen delen. En dat ik het bloed van Jezus Christus heb kunnen proclameren te midden van de duisternis in dat huis. Het was een en al duisternis. En ik sprak hem aan op dat wat ik zag. En ik ga het niet heel mystiek of zweverig doen, maar de Heer maakte me, gaf de innerlijke overtuiging dat deze man ook bezeten was. En ik kon zijn bezetenheid delen met hem. Ik zei, het gaat niet goed met jou. Er is iets aan de hand met je. En ik verwoordde achter elkaar wat er in hem afspeelde. Toen riep hij zijn vrouw erbij en zei, nou wil je het niet geloven. Die man die komt hier het huis taxeren, die verklaart heel mijn leven. Wat is dit? En toen ben ik later, maar goed, ik kan een uur over vertellen, mag ik niet doen natuurlijk, ik moet verder gaan. Maar het gaat erom, de duisternis is zichtbaar en tastbaar vandaag in heel veel huizen, heel veel woningen. En ik heb hem later, want ik mocht nog terugkomen van hem. Hij zegt, wat er aan de hand is weet ik niet. Hij zegt, de meeste had ik er al lang uitgeschopt, maar jij staat hier nu nog. Ik zeg, nou dan wil ik je graag een Bijbel geven als dat mag. En toen heb ik het boekje van Corrie ten Boom gegeven over occulte krachten. Dat is heel dun, was toegankelijk voor hem. Wat ik maar wil zeggen, is dat ook onze tijd wordt gekenmerkt door occulte machten en krachten. Ook onze tijd, even een ander onderwerp, wordt gekenmerkt door seksuele perversie. Ik sprak van de week iemand, hij zegt, ik schrok me na, ik pakte een Lego doos uit en daar zie je, vroeger had je, als je je Lego doos uitpakte, had je een stoere man, hè, die reed op een trekker of een vrachtwagen, toch? En vandaag zie je speelgoedpoppetjes. Halve mannen, halve vrouwen door elkaar. Met een baard en lippenstift op. Dat is wat onze jeugd te zien krijgt. Dit is de tijd waarin wij leven. En jullie kijken alsof je water ziet branden. Maar dit is de tijd. Dat onze kinderen op de basisschool, als ze 4 jaar zijn, zichzelf de vraag moeten stellen. Ja, wat ben ik eigenlijk? Dat is onze tijd. Dat is 2024. Caesarea Philippi, ik kan het aanvullen, maar als u niet blind en doof bent, dan weet u dat al deze ontwikkelingen gaande zijn. En je moet er eens iets van zeggen vandaag. Caesarea Philippi. En dan gaat de Heer Jezus in die omgeving een hele pastorale vraag stellen. De Heer Jezus is heel liefdevol. Want wat zegt hij eerst? Welke vraag stelt hij eerst? Hij zegt eerst, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat vind je misschien wel prettig vanavond. Oh, blijf toch een beetje op afstand. Weet je, vandaag mag je in de kerk globaal preken. Je mag zeggen, we zijn in het algemeen zondaren. Maar het wordt wat moeilijker als een prediker dichtbij komt. Hè? Dan kijken we op onze klok of we schuiven op onze stoel of we nemen nog een snoepje. Als die te dichtbij komt, dat je echt het idee hebt, het gaat over mij, dan wordt het ongemakkelijk. Hè? Nou, de Heer Jezus wist daarvan en hij praktiseert een hele pastorale benadering, want hij komt niet direct bij het persoonlijk uit. Hij zegt eerst, wie zeggen de mensen? Nou, dat is wel veilig, hè? Als ik tegen jullie zeg, of als ik aan jullie vraag, wat zegt Ermelo over de Heer Jezus of Putten? Nou ja, daar kan je van geïnformeerd tot oud-geïnformeerd, van Pinkster tot vergadering. Je kan wat ze zeggen, daar weten we allemaal wel een boom over op te zetten, toch? Dat is niet zo moeilijk, daar komt het nog niet dichtbij. Vinden we heerlijk. Wat zeggen ze? Nou, de eerste die naar boven komt, vind ik heel indrukwekkend. De mensen, als we aan u vragen wie u bent, Johannes de Doper. Dat was een geweldenaar, hè, Johannes? In zijn kemelsharen mantel, op zijn lederen gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Daar kan je prachtig over vertellen aan je kinderen en aan je kleinkinderen. Kwel loopt uit de mond. Johannes de Doper. En hij kwam op in een tijd dat Israël werd onderdrukt door de Romeinse overheersing. In die tijd kwam Johannes de Doper op. En wat verkondigde hij? Bekeer je, want het koninkrijk van God, dat komt eraan. Dus in een tijd dat Israël werd onderdrukt, sprak Johannes de Doper over een koning. Ja, dat klonk als muziek in de oren natuurlijk. Eindelijk verlost worden van de overheersing door de heidenen. Johannes de Doper. Daar dachten ze aan als ze het over de Heer Jezus hadden. Wie zeggen de mensen dat ik ben? De eerste, Johannes de Doper. en indrukwekkende verschijning. Maar wat zei deze Johannes de Doper? Je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Ik ben geen eens waard om zijn sandalen los te maken. Ik kan niet in zijn schaduw staan. Ik ben slechts een stem in de woestijn. Meer niet. Ik ben Jezus zelf niet. Ik wijs van me af. Ik wijs naar hem toe. Ja, dat is ook een les voor vandaag, hè? Ik heb vanmorgen op een andere plaats gesproken over Exodus 17. Daar ging het ook niet om Mozes, wat zo'n geweldenaar was. Het ging om de Heere als de banier. De spotlights kwamen op de Heere God zelf te staan. Johannes de Doper doet precies hetzelfde, gaan tegen Jezus. De tweede die genoemd wordt, want ik moet verder. Ja, is ook een indrukwekkend figuur. Elia. Nou, we zijn toch een beetje in Israël, hè, vanavond. Caesarea Philippi. Nou gaan we naar het Karmelgebergte. Daar komen we wie tegen? Elia. Als je daar wel eens bent geweest, dat is ook een prachtig gebied. Als je het Karmelgebergte opgaat, dan ga je in verhoging op. Wie kom je als eerste tegen? Elia. Ja, niet in levende lijven, maar een enorm standbeeld zie je daar van Elia. En dat niet alleen. Hij heeft een zwaard in zijn hand en een Baalprofeet onder zijn voet. Zo staat hij daar. Als je daar aankomt, dan pak je direct die gedeelte uit het boek Koningen erbij. Elia. Dat is de wonderprofeet. Noem vandaag in Israël de naam van Elia. Dat is onze profeet. En waarom dachten de mensen aan Elia toen ze het over de Heer Jezus hadden? Nou, Elia deed wonderen. Hij bad een gebed dat niet zou regenen. Het regende niet. Hij bad opnieuw een gebed. Nou, jij kent het. En Elia was de man die spotte met de Baalprofeten. Caesarea Philippi, Baaldienst. Je moet harder schreeuwen. En ze begonnen zichzelf te snijden. En Elia deed er nog een beetje water overheen om het wonder nog groter te maken. En de God van de hemel antwoordde met vuur. Nou, dat vergeet je toch niet meer als dat je geschiedenis is. Ja, dat is de geschiedenis van Israël. Elia. Maar de Heer Jezus was Elia niet. Maar ze dachten wel, hey, als we de Heer Jezus zien bewegen, zien rondwandelen, oude tijden herleven. Maar hij was het niet. De derde die genoemd wordt. Dat is ook een indrukwekkende, Jeremia. Jeremia was een zeer krachtige profeet. Een leider. En tegelijk heeft Jeremia heel veel geleden. Jeremia, voor zover we weten, was hij niet getrouwd. Jeremia was ook behoorlijk zwaarmoedig. En of dat er oorzaak was dat hij niet getrouwd was, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dit wel een van de oorzaken was. Dat hij een hele moeilijke boodschap altijd moest brengen, Jeremia. Jeremia zei niet stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Maar Jeremia moest vaak het volk terugroepen tot het getuigenis van de Heere God. Tot een nieuwe toewijding aan hem. Dat was weer Jeremia. Je moet zijn roeping eens lezen in Jeremia 1. Indrukwekkend, hè? En dan in Jeremia 2 zijn eerste preek. Nou, als hij die had gehouden in Maranatha Ermelo. Ik weet niet of jullie hem nog hadden gebeld. Want zijn eerste preek was direct zeer confronterend. Jullie hebben twee kwaden tegen mij begaan. Jullie hebben de bron van het levende water verlaten. En jullie hebben bakken uitgehouden die geen water houden. Van ruilen komt huilen. Jeremia 2. Dat is een boodschap. En waarom dachten de mensen aan Jeremia? Nou, Jeremia, ondanks dat hij de profeet van God, de stem van God, was en een moeilijke boodschap moest brengen, bleef hij trouw aan het woord van God. Hij paste zijn boodschap niet aan. Hij keek de mensen niet naar de ogen en zei, nou ja, dan zal ik het wel zo brengen. Of ik zal een beetje water bij de wijn doen. Nee, alzo zegt de Heere. En als we iets nodig hebben in de kerk vandaag, dan is het niet ik voel of ik vind of ik denk. Maar alzo spreekt de Heere. Dat was Jeremia. En waarom dachten de mensen aan Jeremia toen ze aan de Heere Jezus dachten? De Heere Jezus was net zo trouw in het uitdragen van de boodschap als dat Jeremia in zijn dagen was. Daar zit de parallel. De Heere Jezus heeft nooit water bij de wijn gedaan. Jullie zingen graag uit de bundel van Johannes de Heer, hè? Maar er is één lied, daar heb ik echt moeite mee. Zijn woorden waren vriendelijk en zijn stem was altijd zoet. Kijk, dat klinkt mooi, maar het was niet waar. Het is niet waar, hoor. Want wat kon de Heer Jezus scherp spreken? Hij zal toch zeker tegen je zeggen, jullie zijn witgepleisterde graven. Adderengebroedsel. Nou, daar maak je toch geen vrienden mee? Dat was Jezus in zijn dagen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes de Doper, Elia, Jeremia. Nou, de Bijbel stopt ermee. Want hij had nog een hele lijst kunnen noemen. Of een van de andere profeten. Wat leert ons dit? Dat elke oud-testamentische profeet of iemand met een bijzondere bediening iets heeft laten zien van wie? Van de Heer Jezus Christus. Ze hebben allemaal een bepaald aspect laten zien. Een bepaalde karaktertrek, een bepaalde trek in de bediening. Die heen wees naar hem die zou komen in de volheid van de tijd. Maar ze waren allemaal Jezus zelf niet. Hij kwam in de volheid van de tijd. Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. Ja, en nou wordt het spannend, hè? Want nou komt Jezus bij de volgende vraag. Oké, dit is wat de mensen zeggen over mij. En misschien zouden we vanavond tot 12 uur met elkaar kunnen bomen wat Ermelo over Jezus zegt en wat Putten over Jezus zegt. En je zegt misschien, nou het is toch wat, hè? Vreselijk zegt dat ze dat zeggen. Jongen, nou ja, je kent het wel. Maar daar gaat het Jezus vanavond niet om. Wie zeg jij dat ik ben? Kom dichtbij, hè? De Heer Jezus komt altijd dichtbij. En daarom een globale prediking die over de hoofden van mensen heen gaat, die zie ik niet terug in de Bijbel. En zelfs predikers vinden het vandaag heel moeilijk om concreet te worden. Zeker als je ergens op de loonlijst staat. Want wie betaalt, die bepaalt. Dat geloof je niet, hè? Maar er zijn voorbeelden van. Maar durven wij nog onverschrokken de waarheid van God te prediken in deze tijd? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En nu concreet, wie zeggen jullie dat ik ben? Zou je willen dat datgene wat nu in je gedachten opkomt hier geprojecteerd zou worden? Als ik aan jou, als er nu persoonlijk gevraagd wordt, wie is de Heere Jezus voor je? Heb je trouwens een persoonlijke relatie met hem? Weet je vanavond allemaal dat je zonden vergeven zijn en dat de Geest van God woning heeft gemaakt in je hart en in je leven? Want anders blijf je spreken over wat de mensen zeggen. Met alle respect voor mijn achtergrond en mijn opvoeding. Maar weet je wat het probleem bij ons thuis was? Het ging vaak over de dominee na de dienst. En wat hij aan had. En of hij veel las of dat hij weinig las. Of dat het druk was of minder druk was. Of dat het boeiend was of minder boeiend was. Of, nou, daar ging het over. En dan ging je over tot het eten en dan was de zondag alweer voorbij. Erg, hè? Maar ik weet dat ik niet de enige ben, hoor. Wij vinden het vaak heel moeilijk om concreet te worden, hè, na een dienst. Durf je echt concreet door te spreken over dat wat je vanavond hoort? Of ga je liever over tot de algemene dingen? Dat is veilig, hè? Oh, als het toch dichtbij komt. Maar weet je, ik moet je vanavond één ding zeggen. De Heer Jezus komt altijd dichtbij. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En wat we vandaag nodig hebben in de eindtijd, is dat we die persoonlijke relatie kennen met hem, dat we weten wie we geloven. Want anders hou je het niet vol. Als je niet weet voor wie je leeft. Als je niet weet wiens eigendom je bent. Dan ga je dwalen en dan zoek je vaak de instemming van mensen. En dat is heel gevaarlijk. En wat zegt Petrus dan? Nou, op het eerste gezicht lijkt Petrus' antwoord niet zoveel te zeggen, vind je niet? Wat staat hier? En Simon Petrus antwoordde en zei. Wat zegt hij dan? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, misschien heb je wel eens getuigenissen gehoord. Sommige duren wel erg lang. Maar het hoeft niet zo lang te duren. Niet het vele is goed. Maar het goede is veel. Petrus heeft een volmaakt getuigenis. Weet je wat hij als eerste zegt? Heer Jezus, mooi, hij neemt weer het woord. Hij zal het woord doen voor de ander. Hij zegt, u bent de Christus. Dat is de grootste eer die de Heer Jezus kan geven. Waarom? Omdat Christus betekent gezalfde Messias. U bent degene waarover de profeten reeds hebben gesproken. En wat was dat een eer voor de Heer Jezus dat zij hem hebben aanvaard, erkend, aangenomen als de beloofde en gekomen Messias. U bent de Christus. Nou, dat betekent, zoals je wel zou weten, gezalfde. De Heer Jezus, hij is van eeuwigheid af gezalfd tot in alle eeuwigheid. Nou, wie werden er gezalfd? Dat was de priester, de profeet en de koning. En dit is zo mooi, blijf er nog even bij. Dit vind ik heerlijk aan het getuigenis van Petrus. En laat het door Gods genade ook uw en jouw getuigenis zijn. Wat belijdt Petrus? Hij zegt, u bent de Christus, de gezalfde, allereerst de gezalfde profeet. Wat Petrus hier belijdt is, u bent de door God gezonde, met eerbied gesproken, spreekbuis. Want een profeet werd in het oude verbond, onder het oude verbond gezien als de mond van God. De spreekbuis van God. Als de Heere God met het volk wilde spreken, dan deed hij dat via de profeet. En wat is het wonderlijk? Dat Petrus nu de Heere Jezus erkent als de spreekbuis van God. En dat is niet overbodig om vandaag de vinger bij te leggen. Er zijn wat mensen die leven bij allerhande openbaringen, visioenen en dromen. Nou zeg ik niet dat Heere God daar niet doorheen werkt. Maar laten we wel dit juist vandaag vasthouden, Hebreeën 1 vers 1. Dat de Allerhoogste ervoor heeft gekozen om in de laatste dagen te spreken door de Zoon. Daarom is deze belijdenis zo fundamenteel. U bent de Christus, de gezalfde profeet, Heer Jezus. Als ik vandaag iets van het Vaderhart wil weten, moet ik bij u zijn. Dat. Aan uw voeten, Heer. Dat is de hoogste plaats en daarom leg je oor niet overal zomaar te luisteren. Je hebt niet vele leermeesters. Maar zorg dat je verkeert allereerst aan de voeten van Heer Jezus Christus. Ik ontmoette ooit een broeder. Toen de Heer mij riep om dit werk te gaan doen, toen meldde ik me aan bij een tweetal universiteiten. Ik zou je de details besparen. Ik denk, ja, ik moet theologie gaan studeren. En toen kwam ik een broeder tegen, die zei tegen mij, Jacques, ik weet niet of je dat moet gaan doen. Ik denk, nou, wat is dat nou voor een raar advies? Hij zei tegen mij, leef maar dicht aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is het allereerste, want er is vandaag zoveel liberale theologie die je moet leren. Waar je niets aan hebt, sterker nog, waardoor velen hun passie voor de Heer Jezus Christus zijn kwijtgeraakt. Door wat ze moesten leren. Hij zei er wel bij, luister veel van mijn bijbelstudies, dat wel. Maar had ook de leeftijd dat hij dat mocht zeggen. En daardoor ben ik uiteindelijk niet die kant op gegaan, maar ben ik eigenlijk een lekenprediker gebleven. Zit aan de voeten van Jezus. Hem erkennen als de spreekbuis van God vandaag. Ik heb niks tegen een studie theologie, hoor, voordat mijn mailbox morgen vol zit en mensen allerlei vragen gaan stellen. Maar mijn weg is anders gegaan, laat dat heel duidelijk zijn. Maar erkennen wij de Heer Jezus als de spreekbuis van God? Mensen gaan naar zoveel dingen op zoek vandaag en zoeken het hier en denken het daar te vinden. En als ik vraag, hoe staat het met je stille tijd? Ik heb er vorige week nog een videootje over gemaakt. Hoe staat het met je stille tijd? De Bijbel zegt, mijn schapen horen mijn stem. Hoor je de stem van de goede herder nog, te midden van die duizenden stemmen die vandaag om de voorrang vragen in uw, jouw en mijn leven? Petrus zegt, u bent de Christus, de gezalfde profeet. Ik vind dat een fantastisch getuigenis. Wie werden er nog meer gezalfd? De priester. Petrus zegt, u bent ook de gezalfde priester. Denk aan Aaron en zijn zoon, hè? Dienstknechten van God. Petrus zegt, u bent die dienende hoge priester namens de Allerhoogste God. U bracht niet alleen offers, nee, u bracht het offer, uw eigen leven. En voor de zegen moet ik bij u zijn, Heer Jezus. Dat is mooi, hè? U bent de spreekbuis van God, maar u bent ook de priester die offert niet iets van zichzelf, maar zichzelf. Dat was nog niet gebeurd, hè? Het ging allemaal om bloed van stieren en bokken. Ik offer iets, Jezus zegt, ik offer mezelf. En voor de echte zegen moet je niet bij voorganger A, B of C zijn en knielen voor hem neer en je handen op laten leggen. Je moet bij Jezus zijn. Amen. Hij geeft je een volheid. U bent de gezalfde priester. Heer Jezus, u was dienend aanwezig op aarde, maar luister goed, u bent nu nog dienend actief aan de rechterhand van uw Vader als de medelijdende hoge priester die voor ons bidt en voor ons pleit. Ik vind het een fantastisch getuigenis van Petrus. Alles zit erin. Wat wordt de Heer Jezus hier verheerlijkt? Mag ik het een beetje oneerbiedig zeggen? Ik denk dat toen de Heer Jezus dit aanhoorde, toen glom hij van oor tot oor. U bent de Christus, de gezalfde profeet, de gezalfde priester. En dan het laatste. U bent ook de door God gezalfde koning. Denk bijvoorbeeld aan Samuel of aan David. Een koning die voert gezag namens God en die zorgt goed voor zijn onderdanen. Nou, en al die aardse koningen, hoe geweldig de regeerperiode van bijvoorbeeld een Salomo ook was, en van David, en ze konden nooit voldoen aan de standaard die God eist van die volmaakte koning. Een echte koning brengt vrede, die draagt zorg voor zijn volk, hij bewerkt rust en hij werkt aan voorspoed. De Heer Jezus, hij is niet alleen gezalfd tot profeet, priester, maar ook tot koning. En dit brengt vele mensen soms een beetje in verwarring, want dan zeggen ze, maar wat zie ik nu van zijn koningschap vandaag? Nou, hij is allereerst koning van mijn hart en van mijn leven, toch? En dat vind ik zo mooi in het getuigenis van Petrus, als hij zegt, u bent de door God gezalfde koning. Petrus had de Heer Jezus toegelaten als zijn persoonlijke Heer, als zijn persoonlijke heiland. Is die vandaag de Heer van uw leven? Kan je met Petrus zeggen, u bent de door God gezalfde koning, ook van mijn hart? Als je vandaag gaat evangeliseren, dan willen heel veel mensen wel behouden worden. En ze willen de eeuwigheid doorbrengen, zittend op een zilvergrijze wolk, met een gouden citer in hun handen om voor eeuwig heerlijk liederen voor God te zingen. Maar de vraag is niet wat je straks wil zijn, de vraag is wat je nu wil zijn. Wil jij hem nu aanvaarden als jouw Heer? Als de Kyrios van je leven? Als degene die het op alle terreinen van het leven voor het zeggen heeft? Dat komt dichtbij, hè, of niet? Of zijn er van die terreinen in je leven dat je zegt, ja, Jezus mag Heer zijn hoor in mijn leven, maar 90% is voor hem, maar die 10% die hou ik voor mezelf. En welk terrein is dat? Is dat het terrein van je verslaving? Of is dat het terrein van je innerlijke pijn? Is dat het terrein van je afwijzing misschien wel? Of is dat het terrein van je incestverleden? De Heer zegt, geef het alles aan mij. Breng het onder beheer van mijn geest en laat me Heer van je leven zijn over alle terreinen. Dat is een mooi leven, toch? Of vind je dat spannend? Hij nodigt je om tot hem te komen. Erken mij. Beleid mij. Als profeet, priester en koning. Ja, en dan straks zal hij zich gaan openbaren. Maar dat hoef ik hier in Ermelo niet uit te leggen, toch? Als koning der koningen en heren der heren. Hij heeft zich al geopenbaard als het lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Hij heeft dat volmaakte offer gebracht. Maar let op, hij zal zich gaan openbaren als de leeuw uit de stam van Juda. Koning der koningen, heren der heren. Daar werkt God op aan. Het herstel van alle dingen, Handelingen 3 vers 21. En daarbij zal Israël een hele bijzondere positie in gaan nemen. Geheel Israël zal zalig worden, zegt de Bijbel. Romeinen hoofdstuk 11. Dat zal het moment zijn dat Jezus koning zal worden. Aan publiek, zichtbaar, voor het oog van alle volken. Wat is het heerlijk om deze Joodse Messias vandaag al te kennen als profeet, priester en koning. Dan heb je vandaag al deel aan vergeving, aan verzoening, aan inwoning, aan rust, aan vrede, aan gerechtigheid. Dan is het oordeel weggenomen. Wat een gezegende vraag van de Heer Jezus, vind je niet? Wat heerlijk dat hij zo dichtbij komt, hè? Wie zeggen de mensen? Ja, dat weten we wel. Maar wie zeg jij dat ik ben? En dit is zo wezenlijk. De titel Messias Christus omschrijft de totale bediening van de Heer Jezus. Denk aan Jesaja 62 vers 1. En Petrus in zijn dagen erkent al de volledige bediening van de Heer Jezus Christus. En hoeveel mensen zeggen vandaag niet, ja, Jezus, hij is een spiritueel leider. Of hij is iemand met veel wijsheid. Of je kan wel van hem leren om een bepaald leven te leiden. En anderen zeggen, ja, Jezus is echt een voorbeeld van nederigheid en zelfverloochening. Mooi, om naar te kijken. Maar hij vraagt meer van jou en mij dan over hem na te denken, naar hem te kijken. Hij vraagt dat wij hem persoonlijk aanvaarden. En dat is precies, en daar sluit ik mee af, wat Romeinen 10 leert. Het gaat om dat persoonlijke getuigenis. Want er staat in Romeinen 10 vers 9, als u met de mond de Heere Jezus beleidt. In welke tijd? In de eindtijd. In welk gebied? In een tijd en in een gebied die de kenmerken draagt van Caesarea Philippi. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. In die tijd. In die omstandigheden, met die kenmerken. Dan staat er, als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft. Daar komt het op aan. Daar komt het op aan. En daar drijft de Heere God naar uit. Door zijn woord en door zijn geest is hij nu bezig, nu, om u, jou en mij op dat punt te brengen van aanvaarding en erkenning als Jezus, de Christus, de Messias. Met minder kan het niet, hè? En meer dan dit is niet nodig. Maar dit is zo wezenlijk vandaag. Je kan het over allerlei dingen hebben. Jullie zijn de Maranatha-gemeenschap. Je kan de toekomst uitschilderen tot in detail. Maar als dit geen werkelijkheid voor je is. Ja, sorry dat ik het moet zeggen. Maar dan is je eindtijdverwachting heeft voor God totaal geen waarde. Hoe is het met je persoonlijke relatie? Kan je hier amen op zeggen? Wie met de mond beleidt. Wat is beleiden? Dat is heel simpel. Dat is nazeggen wat de Bijbel heeft voorgezegd. Dat is beleiden. Dan zeg je de Bijbel na als het gaat om de principes over seksualiteit en huwelijk vandaag. Dan spreek je de Bijbel gewoon na. Dan hoef je niet in de hoek te laten drukken. Wist je dat zoveel jaar geleden bijvoorbeeld een partij als het CDA hier ook voor stond? En nu worden alle rollen omgedraaid en ze zeggen, wat denk jij nog zo? Ja, dat is ook niet meer van deze tijd. Nee, ik beleid hem. Wat is dat? Nazeggen wat God heeft voorgezegd. Dat is waar het op aankomt vandaag, hoor. De druk wordt opgevoerd. De bewegingsruimte wordt kleiner. Wie mij beleiden zal, dat is hetzelfde zeggen als de Bijbel heeft voorgezegd. En dat in een zeer goddeloze regio. En laten we het gewoon maar eerlijk tegen elkaar zeggen. In een zeer goddeloos tijdperk. Beleiden, nazeggen, erkennen. En dan ook dit. Geloven. Het ene doe je met je mond, maar het komt voort vanuit je hart. Dat heeft alles te maken met je wil, je verstand en je emotie. Helemaal gericht op de Allerhoogste. En op zijn woord. Geloven wil zeggen, ik ben overtuigd van en daarom stel ik mijn vertrouwen ook op dat woord. Geloven. Beleiden dat God hem uit de doden heeft opgewekt. U zult zalig worden. Dat is een belofte. En God is geen man dat hij liegen zou. Geloof je dat je dan zalig wordt? Of vind je dat te groot misschien? Zeg je vanavond, daar kan ik niet bij, daar ben ik niet waard. Nou ja, dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik ben het ook niet waard. Maar het gaat er even niet om of je het waard bent. Je bent de Heere God zoveel waard, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft en ieder die zijn naam beleidt, hij die zaligheid kan schenken. Dat is toch heerlijk? Om niet? Nou, dan moet een Nederlander aanspreken. Dat is gratis. Dat is voor niks. Dat is leven op kosten van een ander, met een hoofdletter. Dat is zalig worden. Er zei ooit een theoloog, zalig worden, dat is niets doen. Dat is God laten werken in je leven. Vind je dat te makkelijk? Ik heb enorm geworsteld met geloofszekerheid in mijn leven. En ik bad wat af. Ik had eelt op mijn knieën. En ik zei, ik wil wel, maar God wil niet. Dat was mijn diepe worsteling. En sommige mensen kan je dat niet uitleggen. Een beetje afhankelijk van je achtergrond. Maar daar kan je enorm mee worstelen. En toen kwam ik een broeder tegen. Alleen die kwam voor mij, in mijn beleving, met alle respect, uit de verkeerde kring. Die zei tegen mij, je moet stoppen met bidden jij. Ik denk, stoppen met bidden? Ik zei, wat moet ik dan gaan doen? Hij zei, je moet gaan danken voor datgene wat God in Christus gedaan heeft. Het was bevrijdend. Want de Heere God heeft in Christus gedaan wat ik niet kon doen. Wat is dat? Hij is gekomen, gestorven, gekruisigd, begraven, opgestaan. Hij is de levende. Dat kon ik niet doen. Dat wordt me aangeboden om niet om daar mijn vertrouwen op te stellen en om hem te belijden als de opgestane. Als de levende. Toen ben ik gaan danken voor dat wat God in Christus gedaan had. En toen kwam ik erachter, ik heb er niks aan gedaan. En hij zegt eenvoudig, geloof mijn heil en troostrijk wordt. Verhard je hart niet, maar laat je leiden. Geloven heeft te maken met je laten zinken en zakken op het werk van die ander. En als jouw hart daar vol van is, dan loop je mond ervan over. Dat heeft te maken met belijden, nazeggen. Wat heerlijk, hè? Dat God het zo eenvoudig heeft gemaakt. En voor sommigen is dat te moeilijk. Hoe eenvoudiger, hoe moeilijker, hè? Maar het is pure genade. De Heere Jezus, hij was met zijn discipelen in Caesarea Philippi. En hij wandelt met jou en mij vandaag op in 2024, in een tijd die de kenmerken draagt van Caesarea Philippi. En hij vraagt jou en hij vraagt mij en u, wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar voor al dit, wie zeg jij, wie zegt u dat ik ben? Het komt aan op een persoonlijk getuigenis. Je kan het niet doen met de genade van je opa en met de toewijding van je oma. Het gaat om een persoonlijke relatie. Kies dan heden wie je dienen zal. En dat is zo belangrijk. En als je daar hulp bij nodig hebt, dan moet je iemand aanschieten. Het is één knieval. Het is hem toelaten in je hart en in je leven. En dan mag je weten, geborgen te zijn, want daar wil ik toch de nadruk op leggen. Als je dat in alle eenvoudigheid doet, dan zal je niet beschaamd worden. Al die goden, Baal, Pan, alle seksuele afgoden, alles wat deze wereld jou biedt, dat moet je eenmaal loslaten. Dat stelt vroeg of laat teleur. Maar hier staat dat wie hem vertrouwt, zijn naam belijdt, zal niet beschaamd worden, zal niet teleurgesteld uitkomen. Dat is een belofte. Dat is heerlijk, toch? En het is zo mijn gebed dat je dit aanvaardt in je hart, voor het eerst of opnieuw. Ik nodig je uit en ik spoor je aan, juist vandaag, om de naam van Christus te belijden, de opgestane, hij die was, die is en die komen zal. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. En de Bijbel zegt, hem te kennen, dat is het leven. Religie brengt geen leven. Alle afgoden van de wereld stellen teleur. En daarom nodig ik je uit om voor het eerst of opnieuw tot hem te komen. En ik kan je dit zeggen, Matthäus 10 vers 32. En ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Wat zal dat zijn straks? Dat als je daar ten overstaan van de Vader staat, omringd van engelen, dat Jezus het zal zeggen. Hem heb ik betaald met mijn bloed. Ik zal het voor je opnemen ten overstaan van mijn Vader. Dat zal toch wat wezen? O, geloof me, dan loop je niet met je handen onder je oksels weg en zeg, ja, dat had ik nou echt, ja, dat is nou volkomen terecht. Nee, ik roem niet meer in eigen kracht. Niet in gaaf of in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer. In zijn dood. En in zijn belijdenis. Daarom wees een vrijmoedige getuige van de Heer Jezus Christus. Al de dagen van je leven. En laat die hoop uit je hart door niets en niemand roven. Laat je de mond niet snoeren, maar sta pal voor deze heerlijke waarheden, voor deze persoon. En hij zal met je zijn, al de dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Amen. We gaan de Heer danken en daarna gaan we nog 2 liederen zingen. Vader in de hemel, ik vind het zo bijzonder dat u uw discipelen meenam. Niet naar het religieuze Jeruzalem, al viel dat ook niet altijd mee. Maar u nam hem mee naar het goddeloze Caesarea Philippi. En die regio draagt, ja, heeft kenmerken die ook kenmerkend zijn voor onze tijd. Heer, het was vanavond een heel persoonlijke vraag. Niet om ons bij u vandaan te duwen, integendeel. Maar u wil juist die persoonlijke relatie. Wie zeg jij dat ik ben? En een vraag vraagt om een antwoord. De Heer geeft dat niemand naar huis zal gaan zonder dat hij een persoonlijke relatie met u heeft. Dat niemand naar huis zal gaan, of die nu jong is of oud, zonder de vrede van u in het hart. Want wie u heeft, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En we kunnen van alles weten, misschien over de eindtijd en over alle ontwikkelingen en alle schema's uit ons hoofd opzeggen. Maar als we hier op deze vraag geen antwoord hebben, dan is het leeg in ons hart en dan zijn we volgens de Efezebrief als mensen zonder God en zonder hoop in deze wereld. We danken u voor het getuigenis van Petrus, kort en krachtig. U bent de Christus. En hij voegde eraan toe, de Zoon van de levende God. Heere, laat het getuigenis van Petrus, hij heeft het misschien voorgezegd, laten we het vanuit ons hart mogen nazeggen. Vandaag. En morgen misschien wel tegenover die collega of die medestudent. Of tegenover een vriend of een familielid. Ik belijd de Heere Jezus als de Christus. De Zoon van de levende God. Heer, dank voor dit woord. Dank voor uw eerlijkheid en oprechtheid. Dank dat u aanwerkt op een persoonlijke relatie. En dat dat mogelijk is geworden door dat volmaakte offer van uw Zoon. Dat u ons teruggebracht heeft bij uw vaderhart. Ga met ons mee, Heer, als we naar onze huizen gaan. Ga met ons mee de nieuwe week in. Mogen we vrijmoedige getuigen zijn van die ene naam. Dat we in u geloven en uw naam belijden. Zodat de wereld weet dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de levende is. Stel ons zo tot een zegen. Heer, wees met hen die misschien wel worstelen met deze vraag. Dat ze misschien denken, iedereen in deze zaal kent de Heere Jezus, maar ik nog niet. En misschien dat er allemaal iets leeft, ik ben het ook niet waard. Maar u bent het vanavond, die ons uw vriendschap biedt. En u daalt heel laag af naar de plek waar wij ons bevinden. En u zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Kom met een ieder van ons tot uw heerlijk doel. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan 2 liederen zingen. Ik weet nog niet precies welke, maar de organist die weet het, dat is belangrijk. En onze zuster die de biemen bedient ook. Kijk. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Ik heb het blaadje. We zingen Neem de wereld, dat past heel mooi. Geef mij Jezus. Johannes de Heer 458. Dan wil ik u graag een tekst meegeven voor de komende week. En dan zingen we als slotlied Lichtstad met uw palen poorten. Zullen we die beide liederen voor zover mogelijk staande zingen?
Thank you.
Ik wil jullie graag zegenen met een tekst uit Judas. Daar staat in vers 24 en vers 25 het volgende. Aan hem nu die bij macht is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Amen.